Goedenavond, broeders en zusters. Wij hebben een plan opgevat om, zo de Heer wil, dit seizoen bezig te gaan met de Romeinenbrief. Dus ik heb Romeinen 1 voor me liggen. En voordat we gaan lezen, wil ik een paar dingen met u delen. Gisteren waren we bezig met een bijbelstudie in Hoorn. En daar viel het mij ook weer opnieuw op. We hadden het daar over handelingen. Dat het zo belangrijk is om te zien dat het woord van God, hoewel het een aantal boeken bij elkaar is, vandaar het woord Bijbel, dat is Biblia, verzameling van boeken, noemen wij het toch het woord van God. Dus hoewel het een meervoud is, hanteren wij het enkel woord, woord. Dat moet je dus te denken geven dat de meervoudsvorm, meerdere boeken, niet betekent dat het dus ook heel erg verschillend is. Dus dat het niet bij elkaar zou kunnen horen. Het is juist wel een eenheid. En die eenheid vind ik mooi dat wij die ook noemen het woord van God. Dus we zijn vanavond bezig met het woord van God vanuit de Romeinenbrief. Zo waren we gisteren vanuit de handelingen. Maar het is altijd weer hetzelfde woord Gods. Het is geïnspireerd. Ook het geïnspireerde woord van God. Wat tot ons komt via de apostel Paulus die het schrijft aan de gemeente in de Romeinen. In Rome moet ik zeggen. Dat vind ik heel bijzonder. Er wordt wel eens gezegd in het algemene dagelijkse leven. Als je bijvoorbeeld werkzaam bent op een bedrijf of je zit in een familie waarin bepaalde dingen overgedragen worden, dan zeggen we wel eens, we staan op de schouders van het voorgeslacht. Dus het voorgeslacht heeft een zekere basis gelegd en het volgende geslacht gaat erop verder. Nou, dat is een beetje plastisch uitgedrukt als je het hebt over de Bijbel. Maar ik denk dat we zeker kunnen stellen, en daar komen we vanavond ook weer op, dat het Oude Testament is een oorsprong, is een basis geweest voor het Nieuwe Testament. En zoals het Oude Testament, ook het Oude Verbond, door God was ingesteld, is het Nieuwe Verbond ook door God ingesteld. En Johannes, de apostel Johannes, of ik moet zeggen de evangelist, zegt, de wet is door Mozes, maar genade en waarheid door Jezus Christus. Hè? Oud en nieuw. Dus het woord Gods, het oude verbond, het nieuwe verbond. En het oude verbond was door God ingesteld. Denk met name aan de wet. Maar de wet is, in de Hebreeënbrief wordt dat gezegd, om zijn onprofijtelijkheidswil. Hè? Het is eigenlijk voor ons onwerkbaar geworden. Wij kunnen die wet absoluut niet doen. Heeft Christus voor ons de wet vervuld. En dat lezen we dan in Hebreeën, maar in Romeinen wordt het evangelie op een, laat ik zeggen, een hele schematische manier, leerstellig wordt ook wel gezegd, ons uiteengezet. En toen ik vroeger begon met bijbelstudie bij een voorganger, toen zei die Bert, hij zei eigenlijk is de Romeinenbrief een soort van basis voor gelovigen. Dat hij weet waarin hij gelooft, hoe het ontstaan is, het genade, de genadeboodschap, hoe het eigenlijk vanuit Gods wegen in elkaar zit. Het is dus echt heel mooi opgebouwd, zoals God eigenlijk, en daar komen we vanavond misschien ook nog op, God kijkt naar de mensen en het vanuit zijn perspectief, vanuit Gods ogen, is ook van Gods wegen een oplossing geschonken voor het probleem. En mensen bedenken wel van alles en denken dat ze van alles kunnen oplossen. En we lossen ook heel veel op. Maar het probleem, de relatie die verstoord is, om dat maar zo te noemen, tussen God en mensen, daar kan de mens aan zich niets aan veranderen. Dan moet hij echt luisteren naar het woord Gods, hoe die oplossing van Gods wegen ontstaan is. Een hele mooie tekst is in dit geval, en ik val even binnen in het middenin, is bijvoorbeeld hoofdstuk 5 vers 1, waarin je eigenlijk wel al bij de kern komt van het boek. En ik doe het om een beetje warm te draaien, zeg maar. Dan lezen wij in Romeinen 5 vers 1... Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dus er is van Gods wegen vrede aangeboden door Jezus Christus. En wij hebben dat ontvangen door het vertrouwen, door het geloven in Hem. Daar zijn geen werken, daar is geen eigen inspanning, daar is vanuit de mens niets wat daaraan toe kan voegen. Maar het is enkel en alleen genade. En voor Luther, die dus uit de Rooms-Katholieke Kerk was geboren, die heeft vanuit de Romeinenbrief ook begrepen dat hij daar zelf, wat hij ook deed, wat hij ook bedacht, de redding lag buiten hem. God strekte zich uit in genade. En ik las, of ik zong vanavond nog een lied mee. En dat was op het kruis van Golgotha, of op Golgotha. Daar kuste Gods liefde en genade en rechtvaardigheid. Daar kuste God een zondige wereld. He, dus het kwam van Gods wegen naar een wereld verloren in schuld. Een hopeloze wereld die echt met al zijn inspanningen en niets aan kan toe of afdoen. Het komt helemaal bij God vandaan. En daar, denk ik, is in Romeinenbrief ook heel sterk in. Dat we zien dat het eerst wordt uiteengezet hoe hopeloos de mens er aan toe is. En vervolgens hoe genade Gods er vanuit Gods wegen kwam. En het enkele, het kernwoord van de Romeinen is denk ik geloof. Het vertrouwen dat die genade ook voor u en voor mij is. En dat heeft Luther ervaren. En dat heeft natuurlijk die reformatie ook teweeg gebracht. Sola scriptura. En nog meer van die uitspraken. Hè? Sola. Ja. Dus alleen maar het woord Gods, de genade Gods. Maar buiten ons om is rechtvaardigheid Gods bekend geworden. Hè? Dat is heel belangrijk. En dat is ook niet populair om dat vandaag aan de dag te zeggen. Want de mens is bezig om zelf oplossingen te zoeken. Maar die oplossingen, die grote oplossingen, daar kom je eigenlijk alleen maar achter om het woord van God te lezen. En dan ontvangt je ook de genade als je daarvoor openstaat. En dat is helbrengend, maar dat is ook zaligmakend. Dat is rechtvaardigmakend, maar het is ook echt genezen. Het is de hele mens, als hij zich bewust is dat Gods liefde zich naar hem uitstrekt. Ook zo'n prachtige tekst, ja, daar moet ik dan in één keer aan denken. Excuses daarvoor is ook in Romeinen 5, laten we die dan ook nog lezen. Maar dan kom je toch wel tot in het hart van de Romeinenbrief, denk ik. Romeinen 5, vers 8, dat vind ik ook zo'n prachtige tekst. Maar God bevestigt zijn liefde, let op, God bevestigt zijn liefde jegens ons, jegens u en mij, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Dus toen wij nog niet eens geboren waren, toen de wereld nog verlopen, helemaal in die zonde was, heeft God zijn liefde getoond door te sterven voor de zonde. God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren. Wat was er nou voor eer te behalen aan die mens? Toch helemaal niks? En toch heeft God zijn liefde uitgestort. Dus Gods rechtvaardigheid en liefde en genade kuste daar op Golgotha een zondige wereld. Vind je het niet mooi uitgedrukt? He, dus liefde in de vorm van een kus. En een hopeloze wereld die alleen maar kan ontvankelijk zijn. He? Om het zaad der wedergeboorte te ontvangen, waardoor het wedergeboren wordt, het zaad van het evangelie. Maar ik ga nu beginnen maar om te lezen. Ik lees vanaf vers 1 tot en met 15. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God. En dan dat evangelie van God wordt in vers 2 genoemd, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Mooi hè? Hij stond op de schouders van het voorgeslacht. Zie je dit? Het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften en erbij in het Oude Testament. Van zijn zoon, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees en die krachtelijk bewezen is te zijn de zoon van God, naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus, onze Heer, door welke wij, zegt Paulus, hebben ontvangen genade en het apostelschap tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen voor zijn naam, onder welke ook gij geroepen zijt van Jezus Christus, allen die te Rome zijt, geliefden Gods, en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En dan zegt hij, en dan komt het verlangen naar Rome boven, staat er boven. Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Welke God is mijn, want God is mijn getuige, welke ik diene in mijn geest, in het evangelie van zijn Zoon. Hoe ik zonder nalaten uw gedenken allen tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog de enige tijd goede gelegenheid gegeven werd door de wil van God om tot u lieden te komen. Want ik verlang er naar om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gaven mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden. Dat is om mede getroost te worden onder u door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mijne. Doch ik wil niet dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb om tot u te komen. En ik ben tot nog toe verhinderd geweest, opdat ik onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen. Beiden, Grieken en barbaren, beiden wijzen en onwijzen, ben ik een schuldenaar. Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig om ook u, die te Rome zijt, het evangelie te verkondigen. Tot zover dit gedeelte eerst. De Romeinenbrief, zoals ik zei, is eigenlijk een voortvloeisel, mag ik het zo zeggen, uit de beloften Gods uit het Oude Testament. En we lezen in het eerste vers, dat is eigenlijk de aanhef, dat Paulus een dienstknecht is van Jezus Christus, een geroepen apostel en afgezonderd is tot het evangelie van God. En dat heeft hij ook heel serieus genomen. Paulus heeft ook gezegd, ook in andere brieven, dat hij alles wat hij had om het evangelie schade heeft geacht. Hij had een enorme opleiding genoten. Hij was, nou laten we zeggen, op een hoog niveau afgestudeerd onder de voeten van Gamaliel. Dus was doorkneed in de schriften. Hij was een wetgeleerde, een fariseer. Hij had in zijn ijver zelfs de gemeente vervolgd. Daarmee dacht hij dat hij God diende. En alles heeft hij schade geacht. En hij is door God zelf onderwezen. En hij heeft vanuit die genade de wereld het evangelie verkondigd. En hij heeft een enorme drang en liefde en verlangen om de broeders in Rome te ontmoeten. Want, zegt hij, dan zullen we elkaar kunnen versterken. Dat is wat hij in vers 12 zegt. Dat is eigenlijk waar hij het voor doet. Dat is om mede vertroost te worden onder u door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mijne. Dus hij wil ze heel graag zien, zodat ze elkaar kunnen versterken, opbouwen. Maar wat is dan nu het bijzondere wat ik ervan vind, of in ieder geval een van die bijzondere dingen van, zoals hij vers 2 dan uitlegt, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. En dan staan er heel veel tekstverwijzingen onder. En dan lezen we bijvoorbeeld 2 Samuel 7, daar willen we vanavond bij stilstaan. Psalm 32, maar ook Daniël 9 vers 24. Maar ik denk nog aan een andere tekst die we niet vinden, die ook gaat over zoiets dergelijks. En die wil ik jullie graag in meenemen om even stil te staan bij het feit dat wat Paulus, mag ik het zo zeggen, uit de doeken doet, wat Paulus demonstreert en verkondigt, dat evangelie, dat is niet iets wat Padoes uit de hemel gevallen is. Dat is niet iets wat toen in één keer ontstaan is, maar het is beloofd. Het waren vervullingen van beloftes. Het is verankerd in Gods beloften uit het Oude Testament. En dat is zo mooi, omdat als je je daarmee bezighoudt, dan ook gaat zien dat God een plan heeft, dat God beloften heeft gegeven, die weliswaar niet heel goed begrepen zijn geweest in het Oude Testament. Dat niet zo goed. Ze wisten het niet goed wat dat allemaal betekende. Maar God had het er wel ingelegd. En Paulus is een van die, nou ja, hoogstaande apostelen, als ik het zo mag zeggen, die dat uit de doeken doet. Die heeft die verborgenheid, die dat evangelie eigenlijk was in het Oude Testament, heeft hij verkondigd. Dat noemt hij ook zo. Hij zei, ik heb die geheimenissen aan jullie meegedeeld. Er zijn heel veel beloften in het Oude Testament die we niet begrijpen als we ze één op één lezen, als je ze daar leest. Maar in het licht van het Nieuwe Testament is het net alsof je het begrijpt. Snap je wat ik bedoel? Dus Paulus kijkt terug en die zegt, nou, dat werd daar bedoeld toen het daar zo stond. En een hele mooie tekst die daar een beetje ook over gaat is 1 Petrus 1. Wat ik persoonlijk heel mooi vind, omdat dat we dan een beetje begrip krijgen over die beloften waar hier over gesproken wordt. Het evangelie wat hij door zijn profeten had beloofd. Hoe werd dat nou door hun beleefd? En vinden we daar in het Nieuwe Testament dan ook enige terugverwijzingen naartoe? Hoe ging het die profeten af? Nou, en dan wil ik met jullie gaan naar 1 Petrus 1. En dan lees ik een paar teksten in het eerste hoofdstuk. En dan lees ik vers 3 en 4 en dan begin ik verder in vers 8. Dat doe ik omdat het anders te veel wordt. Maar even, wat zegt Petrus van die oud-testamentische beloften en van die profeten? Want die verkondigden ook het evangelie, degene die de sleutel kreeg, als eerste op de Pinksterdag. Geloof zij de God en Vader, vers 3, van onze Heer Jezus Christus, en let op wat hij dan zegt, die na zijn grote barmhartigheid, denk aan die liefde Gods, die getoond is toen wij nog zondaren waren, dat hij van ons stierf, en hier, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Dus wedergeboren, en hier wordt ook genoemd die opstanding waar Paulus net ook over sprak, die zo belangrijk is omdat het de basis is van het nieuwe verbond. En dan staat er, tot een onverwelkelijke, verderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel bewaard is voor u. Daar heeft de broeder net ook over gedankt. En dan begin ik in vers 8. Dat gaat over dat evangelie. En dan staat er, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel gij hem, Christus, niet ziende maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Verkrijgende, dit wordt ons geschonken, verkrijgende het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid der ziel. He, dat is ons geschonken door het evangelie. Zaligheid. En dan staat er, en dit bedoelde ik, vers 10. Ik heb nu dit even als een aanloopje gezegd, maar het ging mij om dit. Van welke, dus van die zaligheid, van die belofte van het evangelie, van welke zaligheid ondervraagt en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. Oud-testamentische profeten. Die hebben dus dingen in de mond gekregen, geïnspireerd door het woord van God, door de grote inspirator, de Heilige Geest. En dan staat er, zij hebben onderzocht de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. En let op wat er dan staat, dat is een moeilijke zin. Onderzoekende, probeer mee te denken, die profeten waren te onderzoeken, op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, volg je het? Ze werden geïnspireerd door die geest van God die was in hen, maar zij onderzochten op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en van tevoren getuigde, twee dingen, het lijden dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende. En dan een hele mooie tekst, en dat mogen wij ons toe-eigenen. De welke geopenbaard is dat zij, niet zichzelf, maar ons bedienden. Deze dingen die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Het evangelie is een kostbaar geschenk aan een zondige wereld, verloren in schuld, die aangeboden wordt, barmhartigheid, hebben we hier net gelezen, in vers 3, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft doen wedergeboren tot een levende hoop. Ja, want die wereld was hopeloos. Maar er was een levende hoop, daardoor zijn wij wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus. En als je dan de bladzijde omslaat en het laatste gedeelte leest van hetzelfde hoofdstuk, en ik hoop dat we het kunnen volgen, dan staat er, gij die wedergeboren zijt, die mensen die het evangelie horen, niet uit vergankelijk, maar onvergankelijk zaad. Onvergankelijk zaad. Hij gaat ook uitleggen wat het is. Door het levende en blijvende woord van God. Want, zegt hij, alle vlees is als gras, elk mens is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras verdort en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in de eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Dus je zou het ook zo kunnen zeggen. Die wereld ligt onder de vloek. Die wereld ligt onder het oordeel. Die wereld is aan de vergankelijkheid onderworpen. En ook aan de ijdelheid onderworpen. Uit die wereld, daar komt eigenlijk geen hoopvol nieuws meer voort. Maar door het evangelie van God uit de hemel, door de opstanding van Jezus Christus, het evangelie, wordt het mogelijk om van een hopeloos mens, die net als gras verdort en afvalt, om wedergeboren te worden tot een levende hoop en eeuwig blijft. Dus door de kracht van Gods genade krijgen wij deel aan het leven van Christus. Zo mag je het ook zeggen. Dat is evangelie. Dus evangelie is niet, we zijn leuk en lief voor elkaar en we knappen de boel op en we hopen dat het er maar het beste van wordt. Nee, God heeft gezien, en dat gaan we straks ook zien in Romeinen, dat deze wereld onder een oordeel is gevallen. En dat hij door het evangelie het mogelijk maakt om dat nieuwe leven te ontvangen en deelgenoot te worden aan het lichaam van Christus. Vanavond luisterde ik naar een mooi lied. Daar heeft iemand het lied geïntroduceerd. Het was een mooie hymn uit Engeland. En toen zei hij dat door geloof kwamen velen tot geloof. En hij noemde dat, they were added to Christ. They werden toegevoegd aan de Heer Jezus. En als de Heer Jezus de eeuwige is, de onvergankelijke, als er staat, hij heeft bij zijn opstanding onvergankelijk leven aan het licht gebracht, dan zijn wij daaraan toegevoegd. Dan zou je kunnen zeggen, de hele wereld gaat bezig om te verdwijnen, jammer genoeg, maar er is hoop. En als je wilt luisteren, krijg je een nieuw leven en ben je deel van het leven van Christus. En dat is evangelie. Dus het evangelie is dat je leven krijgt door genade, niet uit onszelf. En hier staat dus nog een keer naar Petrus, in vers 23, dat wij zijn wedergeboren door onvergankelijk zaad. En dat zaad, dat is het evangelie. Denk maar aan de zaaier. Hè, toch? Die was aan het zaaien. En die zaaide het evangeliewoord. En het evangeliewoord kwam op verschillende plekken terecht. Ja. En ik denk, zoals wij bij elkaar zitten hier, is het bij ons in een ontvankelijk hart gekomen. En heeft het, als het ware, zijn doel bereikt. En zijn wij wedergeboren tot een levende hoop. Wij hebben onze hoop gevestigd op de Bijbel en op het woord van God. En daardoor worden wij als mensen wedergeboren en horen wij bij die nieuwe schepping. En die nieuwe schepping, dat is wat straks in de toekomst openbaar wordt, maar wij nu al deel van uitmaken. En dat onttrekt ons aan de vergankelijkheid. Maar ook aan het oordeel. Er is nog veel meer van te zeggen. Nou, nu terug naar Romeinen. Ik hoop dat we begrepen hebben dat het evangelie dan door die profeten weliswaar is verkondigd. Maar of ze het begrepen is de vraag. Er staat in ieder geval dat ze daarna onderzocht hebben en zich afvroegen, wanneer is dat lijden? Want ze wisten wel dat het over lijden ging. En wanneer komt die heerlijkheid? Want ze wisten wel dat het allebei zou plaatsvinden. Lijden en heerlijkheid. En daar hadden de discipelen natuurlijk ook moeite mee. Want die dachten, de Heer Jezus zal ons verlossen van de Romeinen. Hè? Hij zal ons de Messias doen zijn. En dan komt alles goed. Maar ze vergaten, mag ik het zo zeggen, ze zagen over het hoofd dat God ook had gezegd, hij moet eerst lijden. En dat heeft de Heer Jezus ook aan de Emmausgangers uitgelegd. Hè? Want die snapten het ook niet. En toen zei hij nog, o onverstandigen en draag mijn hart. Dus het evangelie is opgesloten in het Oude Testament. En is door de apostelen als het ware verkondigd. En het is, vers 3, van zijn zoon, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees en die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God naar de geest, de heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heer. Dus je ziet als het ware, ja, mag ik het zo zeggen, die geweldige climax van dat evangelie, van die verkondiging, is dat de Heer Jezus, die overgeleverd werd op het kruis van Golgotha en is gekruisigd, dat die krachtelijk bewezen is toen hij uit de dood opstond. Hè? Dat moet iets geweldigs zijn geweest, hè? Voor de wereld, die, hè? Laat ik zeggen, voor de boze wereld die ernaar keek. En voor alles, ja, wat zal ik maar zeggen, vanuit de machten die om ons heen zijn, daarnaar keken. Zeker de duivel die dacht, nu heb ik het gedaan, nu is het klaar, want ik heb hem overgeleverd aan de dood. En nu zijn we van hem af. Maar de Bijbel zegt, als hij geweten had, de duivel had dat, hè, en de overheid, dat hij op zou staan, dan zou hij natuurlijk nooit hebben overgeleverd. Maar juist daarin lag zijn opstanding en zijn kracht. En God heeft hem bewezen, staat hier, die krachtelijk bewezen is te zijn, de Zoon van God, naar de geest, de heiligmaking, uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heer. Hij werd de Zoon van God. En daar is ook heel veel over te zeggen. Want de zoon van God was ook de zoon van David. En daar staat net die tekst verwijzen met 2 Samuel 7 vers 12. Dus wil ik eerst iets hebben over die zoon van David. Want dat werd in vers 3 genoemd. Hij is geworden uit het zaad van David naar het vlees. Maar hij werd daar ook de zoon Gods. Dat was hij, hoe het moeilijk is. Hij is krachtig bewezen de zoon van God. Hij was het allebei. Maar dat hij dus de zoon van David was, in het nageslacht van David zou komen, dat vinden we in de profetie die de profeet aan David uitspreekt in 2 Samuel 7 vers 12. En dat is eigenlijk een hele belangrijke heilstekst. Want daarin wordt David iets beloofd. En deze tekst, je zou haast kunnen zeggen, daar zit een vervulling in op aardsniveau. Maar als je het goed leest, dan begrijp je dat het daar nooit alleen over kan gaan. En dat het heen wijst naar de zoon van David met een hoofdletter. Ja, dat, dan heb ik het over zoon van David. En dus laat ik dan maar zeggen, David met allemaal hoofdletters. Het gaat uiteindelijk over de Heer Jezus. Waar het om gaat in dit hoofdstuk, is dat David zegt tegen de profeet: ik heb een wens om de tempel te bouwen voor de Heere God. En hij zegt, Nathan, doe wat je in je hart hebt. Dat lezen we in 2 Samuel 7, vers 3. Daar begin ik. En Nathan zei tot de koning, ga heen, doe wat in uw hart is, want de Heer is met u. Dat was het antwoord van Nathan op de wens van David. David had een hart naar Gods wil. Hè? Wat staat er? David was een man naar Gods hart, sorry. En David had het verlangen om voor God, de Heer, een huis te bouwen. Doe wat in uw hart is. Maar, vers 4, in hetzelfde nacht gebeurde dat het woord des Heeren tot Nathan geschiedde, zeggende: ga en zeg tot mijn knecht, tot David, zo zegt de Heer, zoudt gij mij een huis bouwen of mijn woning? Want ik heb in geen huis gewoond van die dag af dat ik de kinderen Israëls uit Egypte opvoerde, tot op deze dag, maar ik heb gewandeld in een tent en in een tabernakel. Hij zegt het een beetje spottend van, hoe kom je er nou bij om voor mijn huis te wonen? Ik heb toch altijd in tenten gewoond, hoe kom je er nu? Hè? Het wordt een beetje spottend gezegd, toch? Vind ik tenminste. Overal waar ik met de kinderen Israëls heb gewandeld, heb ik wel een woord gesproken met een van de stammen Israëls die ik bevolen heb mijn volk Israël te wijden, zeggende: waarom hebt gij mij geen zederen, waarom hebt gij mij niet een zederen huis? Nu dan, alzo zult gij tot mijn knecht, tot David zeggen: zo zegt de Heer de Heerscharen, ik heb u genomen van de schaapskooi, van achter de schapen, dat gij een voorganger zou zijn over mijn volk Israël. En ik ben met u geweest overal waar gij gegaan zijt, en ik heb al uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid. En ik heb u een grote naam gemaakt als de naam der groten die op aarde zijn. Dit weten wij niet zo goed. Maar hier staat dat David groter is geweest als wij denken in de geschiedenisboekjes. Ja. Het is een bijzondere man geweest. En hij heeft dus gedaan wat God van hem vroeg. Met vallen en opstaan weliswaar. Maar het is een bijzondere koning geweest. Hè? Dus een grote koning die de vijand dan versloeg en het volk uiteindelijk in vrede in het koningschap van Salomo liet ingaan. Zo mag je het eigenlijk wel zeggen. En ik heb voor mijn volk, voor Israël, een plaats gesteld. Ik heb hem geplant dat hij aan zijn plaats wonen en niet meer heen en weer gedreven worden. En de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken, gelijk als in het eerst. Van die dag af dat ik geboden heb richters te wezen over mijn volk Israël, doch ik heb u rust gegeven van al uw vijanden, ook heeft u de Heer te kennen gegeven dat de Heer u een huis maken zal. Dus het wordt hier omgedraaid. Niet David bouwt voor de Heer een huis, maar de Heer bouwt voor David een huis. Staat hier. Wanneer uw dagen vervuld zullen zijn en gij met uw vader zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Nou kun je denken, dit gaat over Salomo. En dat is ook natuurlijk op een laag niveau gebeurd. Want Salomo heeft nog een mooi koninkrijk gebouwd. En die was de vredevorst. Ze kwamen van heinde ver naar hem toe. Dus zeker is Salomo een koning geweest van een heel mooi koninkrijk. Maar er staat iets bij. Dat is vers 13. Die, zoon van hem dus, zal mijn naam een huis bouwen en ik zal de stoel zijns koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid. En ik weet dat Salomo, nadat hij heel veel vrouwen verkoos, de goden diende van die vrouwen.
Ja.
En dat God uiteindelijk zei, ik scheur het koninkrijk van Juda af.
Twee stammen.
Hè?
Twee stammen.
Ja. Ja, dat is gebeurd. Dus dat eeuwige koninkrijk onder Salomo, die zoon van David, is in ieder geval niet gebeurd. Snapt u? Dus Salomo, wat ik net zei, je zou denken dat Salomo hem dan het koninkrijk bouwde, is in ieder geval niet de vervulling van een eeuwig koninkrijk wat hier staat.
Nou.
En die eeuwige koning, dat weten wij, dat is de Heer Jezus waar we net over lazen. Maar ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Zie, daar heb je het woord zoon. De welke, als hij misdoet, zo zal ik hem met een mensenroede en met plagende mensenkinderen straffen. Dit is een hele moeilijke tekst, vind ik, persoonlijk. Want als je die uit het verband haalt en zo check leest, dan denk je, dat kan nooit over die Jezus gaan, want die heeft helemaal geen zonde gedaan.
Ja, dat zou ik ook kunnen denken.
Ja, maar dat begrijp ik ook. En zo zou je het ook kunnen begrijpen. Maar laten we het verband begrijpen en even verder lezen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Doch uw huis zal bestendig zijn, uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht. Uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid na deze woorden en na dit ganse gezicht. Alzo sprak Nathan tot David. Dus, David bouwt niet een huis, maar de Heer bouwt een huis voor David. Als we de brief aan de Romeinen lezen, staat hier dat hij is zijn zoon geworden uit het zaad van David naar het vlees. En als die moeilijke tekst, die jij ook heel moeilijk vond, als we daar even op inzoomen. Het enige wat we daarvan van zouden kunnen zeggen is dat hij weliswaar die zonde niet gedaan heeft. Die kwamen niet uit zijn leven voort. Maar God heeft ze hem wel aangerekend. Onze zonden, die op hem gelegd werden. Toch?
Yes.
En hoe moeilijk het ook is. En hier kun je misschien je voorstellen dat als je dat als Jood, als studerende Jood zou lezen, dat je nooit zou denken, nou ja, maar dat kan nooit over de Zoon van God gaan, want die kan niet zonder. Snap je wat ik bedoel? Het geeft mij in ieder geval aan, er zijn veel meer teksten, dit is misschien een slecht voorbeeld, maar wat in de Romeinenbrief staat en wat Paulus deed en wat we lezen over die Petrus, dat ze dus moeilijk begrepen waar het allemaal over ging, dat begrijp ik wel. Als je het licht van het Nieuwe Testament niet hebt, dan kun je niet uit het Oude Testament zomaar één op één halen dat het allemaal gebeurd is. Dan moet je dat wel goed uitgelegd worden. Dan moet je hem ook geloven. Snapt u wat ik bedoel?
Ja.
En daarom waren die woorden van Petrus en Paulus zo belangrijk, dat zij die teksten uitlegden en verkondigden, dat daarin dus Gods beloften opgeschreven werden. En dat deden ze dus. En deze tekst is een voorafgaande tekst die hier in mijn ogen ook vervuld wordt, wanneer hij dus zegt, ik ben nu weer in Romeinen, dat hij van zijn zoon die geworden is uit het zaad van David naar het vlees, hij is inderdaad uit de schoot van David voortgekomen. Hij is een nageslacht van David. En hij is door God opgewekt uit de dood en hij werd daar de zoon van God genoemd gesteld. En hij was dus de zoon van David, maar hij was ook de zoon van God. En dat lees je ook in de evangelie van Matthäus, waar het net de geslachtsregister van de Heer Jezus genoemd wordt. He?
Zal ik even water halen voor je?
Ja, dat is goed.
Oh, een evangelie.
Oh, dat is goed hoor.
Zal ik het doen? Zal ik
in de keuken.
Maar wat ik probeer te zeggen is dat de Romeinenbrief echt als het ware een vervulling is van beloftes die al opgesloten lagen in het Oude Testament. En dat vers 2 zo mooi is, het welk hij beloofd had door zijn profeten in de Heilige Schrift. Ik vind het prachtig. Ik vind het een geweldige openbaring dat God al zo lang van tevoren beloofd heeft en dat wij ook, die studeren in het woord van God, gaan zien dat hij trouw is aan wat hij beloofd heeft.
Ja.
Dat vind ik zoiets geweldigs. En ik begrijp ook niet dat er zoveel gelovigen het woord van God niet meer serieus nemen. Dat ik denk van, als je dit soort dingen naast elkaar legt, dan is het toch zo mooi dat het ook door deze profeten onderzocht is. En dat Paulus en Petrus en die anderen het dan aan de gemeente uitleggen. En dat ze zeggen, dit zijn nou de beloftes die in het Oude Testament opgeslagen liggen.
Zeker.
Dus als je bijvoorbeeld de handelingen, ga eens met mij naar de handelingen, hè, dan lees je dat ze voortdurend oud-testamentische profetieën aan het uitleggen zijn. Ze
zo klein glas.
Dankjewel hoor.
Ik heb er twee, ze zijn zo klein die glazen. Zo. Ze zijn zo klein.
Als je gaat naar Lucas 1, sorry, naar Handelingen 1, excuus, naar Handelingen 1, en je kijkt eens in het eerste hoofdstuk vanaf vers 15, dan wordt de vervanging van Judas wordt aangehaald uit de schrift, waarin staat, vers 18, dat het al verkondigd is in het Oude Testament dat Judas, de Heer Jezus, zou verraden, hè, verloochenen. En dat hij verraden, ja, voor dat geld. Dat lezen we in vers 18. Deze dan heeft verworven een akker door het loon der ongerechtigheid. En voorwaarts overgevallen zijn is midden opgeborsten en al zijn ingewanden zijn uitgestort. En dan zegt hij in vers 20, want er staat geschreven in het boek, zijn woonsteden worden woest en er is niemand die in hetzelfde woont en een ander mens nemen zijn opzienersambt. En dat is Psalm 69. Daar wordt al gezegd dat er in de toekomst iets zal gebeuren waar hier zijn vervulling wordt verteld. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Ik ga dat nu niet doen hoor, maar als je daar de moeite voor neemt om die hoofdstuk te lezen, dan ratelt Petrus achter elkaar teksten op die bewijzen dat wat er gebeurde toen, in de tijd van de Heer Jezus, tijdens de kruis en de opstanding, zijn allemaal vervullingen van profetieën. Vind je dat niet mooi? Dus hij staat als het ware op die schouders van die profeten die niet snapten zelf. En hij legt het uit. En de Heer Jezus zegt, jij krijgt de sleutels van het koninkrijk. Jij mag het open doen. Jij mag het ze laten zien. Jij mag de deur open doen, zodat het volle licht van het evangelie en alle bedoften gods de mensen beschijnt. Het is geen vage zaak. Het is een heldere vervulling van beloftes. Het gaat over Judas. Het gaat over de opzingen van de Heer Jezus die in de psalmen genoemd wordt. Het gaat erover dat de Heer Jezus verkondigd wordt, dat hij de dood ingaat en er niet in blijft, dat hij opgewekt wordt. Het gaat in de Psalm 22 over de kruisiging met alle profetieën erbij. Er zijn zoveel profetieën die vervuld worden in het leven van de Heer Jezus. Dat zijn er echt velen. En als je daar de moeite voor doet, dan word je zo blij van. Dat is zoiets moois, dan ga je het woord zo lief hebben. Ja. En dan denk je, dit nemen ze me nooit meer af.
Nee, dan krijg je honger.
Dan krijg je steeds meer het interesse van, wat is er nog meer wat ik niet weet? En daarom vond ik het zo mooi om met u te lezen, die tekst van Petrus, dat zij hebben onderzocht om te kijken, wat zegt die geest die in mij spreekt nou? En waar doelt die op? Kun je dat voorstellen?
Ja, zeker.
En Petrus die vertelt het dan, en dan lees je dat er 6000 gedoopt worden, en die worden allemaal toegevoegd aan Christus. En dan gaat het evangelie de wereld over, waar Paulus dus ook een deelgenoot van is. Wat een evangelie, toch?
Ja.
Dan gaan we naar de Romeinen. Dus vers 4. Die krachtig bewezen is. Nou, en met kracht bewezen, dat is dynamisch. Dat is onbegrijpelijk wat daar gebeurd is. Te zijn de Zoon van God naar de geest der heiligmaking. Uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heer. Dat is zo'n wonder wat daar gebeurd is. Dat de Heer Jezus bij de opstanding onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht. Moet je nagaan wat daar staat. Dat staat in Timotheus. Dat wordt daar ons verteld. Even kijken. Tweede Timotheus 1. Dit gaat over de opstanding en dan wordt dit ervan gezegd. 2 Timotheus 1 vers 10. Ik vind dat zo'n mooie toevoeging van de opstanding. 2 Timotheus 1 vers 10. Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. En dan staat er, die de dood heeft teniet gedaan. Is wat hè? De dood heeft teniet gedaan. 2 Timotheus 1 vers 10. 2 Timotheus 1 vers 10. Die de dood heeft teniet gedaan, overwonnen dus. En het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Dus evangelie is een kracht Gods die zijn, hoe moet ik het zeggen, die zijn macht heeft getoond toen Jezus uit de dood opstond. En toen heeft Heer Jezus dat onvergankelijke leven aan het licht gebracht, onverderfelijk. En daar zijn wij deel van geworden. Daarmee ben je dus deel geworden aan het leven van Christus en ben je dus ontkomen aan het verderf. Wat normaal gesproken in deze wereld de gang van de zaken is. Hè? Want dat, zo gaat het met een mens. Normaal gesproken wordt geboren en sterft. En dan gaat hij weer tot stof. Dan blijft er niks van over. Dat is de normale gang van zaken. Maar er is dus een uitzondering voor een gelovige. Die gelooft in de Heer Jezus. En dan krijgt hij deel aan het leven van Christus. Dan krijgt hij eeuwig leven. Onvergankelijk leven. Vind je dat niet mooi? Dat is toch... Er zijn natuurlijk veel meer teksten, maar ik wou even een paar, die profeten die dat niet snapten, Petrus en Paulus onder andere, die het uitleggen, die het uitjubelen eigenlijk. Dus de opstanding is de basis, is het fundament, want daarmee wordt er afgewerkt en wordt er iets nieuws tot stand gebracht. En dat wordt ook in de wedergeboorte getoond, want dat lazen we net ook, dat dat zaad, dat evangeliewoord, dat is een zaad, dat gezaaid wordt en dat onvergankelijkheid tot stand brengt. Dat is het zaad van het evangelie. Wat onvergankelijkheid, en daar hebben we het hier over.
Bert, nog even een interruptie, mag het?
Ja, natuurlijk.
Het is zo dat vers 4, daar staat dus in die krachtig bewezen is te zijn, de zoon van God, naar de geest van, wat je ook al een paar keer gezegd hebt, de heiligheid uit de opstanding van de doden. Kijk, dat bewezen zijn, hè, dat zou voor Joden, die er dus niet in geloven, dat hij de zoon van God is, zou dus inderdaad heel duidelijk ook voor Joden dus bewezen moeten worden. Dus dat het dan een feit is dat het zo is. En nu begrijp ik van jou dat jij zegt dat is bewezen omdat Jezus uit de doden is opgestaan. Is dat het enige bewijs waarom dus de Joden inderdaad ten onrechte deze Messias afwijzen? Omdat het niet bewezen is, zoals zij zeggen. Zij zeggen het is niet bewezen.
Nou, in de Korinthebrief, daar zegt Paulus dat er velen getuigen zijn geweest van de opstanding van Christus. En er waren ook Joden bij, want de eerste, dat waren de discipelen, dat waren Joden, toch?
Ja.
Dus ik zal niet zeggen dat alle Joden ongelovig zijn gebleven, dat geloof ik niet. Maar de leiders zijn wel ongelovig gebleven, dat heb ik begrepen. Maar om je vraag te beantwoorden, ik geloof niet dat dat niet het bewijs is geweest wat er bovenop lag. Er zijn velen die de Heer Jezus na zijn opstanding heeft ontmoet. Zeker 500 of 600 mensen staat er in de Bijbel.
Ja, nee, dat wel, maar...
Toch?
Ja, nee, maar het bewijs dat hij de Zoon van God is, dat hij de Messias is, wordt dus door de Joden nog steeds ontkend. Dat is niet zo. Ja. Paulus zegt, dat is wel zo,
ja.
Want het is bewezen.
Ja.
En dat is ja. Uit het Oude Testament, je hebt het aangegeven. Je hebt dus duidelijk gemaakt dat inderdaad deze brief van de Romeinen ook gebaseerd is op datgene wat door de profeten in het Oude Testament geopenbaard is. Maar nogmaals, voor mij is het toch altijd nog een probleem, de Joden, dat die nog steeds op de Messias wachten.
Ja,
ja.
Dat klopt
ja,
ook.
Ja, dat klopt.
Dat is
ja,
ook zo. En hij zal zich toch ook aan hun openbaren? Toch?
Ja, dat komt nog. Ja,
wat gaat hij nog doen?
Toekomstmuziek.
Nee, maar het is natuurlijk een tragedie dat de Joden, laat ik zeggen de Joodse leiders, laten we dan zeggen Caiaphas, hè, en die samen met de Romeinen, het is natuurlijk een tragedie, dat zij, degene die voor hun kwam, afwezen. En nou weet ik wel dat het opgenomen is in het plan Gods, want uiteindelijk zijn wij daardoor, kregen wij de kans om het evangelie aan te nemen. Maar op zich is het voor de Heer Jezus als mens, als ik hem probeer te begrijpen in zijn menselijke omwandeling, een enorme teleurstelling geweest dat degene waar hij voor kwam hem afwezen.
Ja, dat is ook verdrietig. Het kostte zelfs
dus
zijn leven.
Ik zie het liever niet in een verwijtende vorm, maar liever in de teleurstellende vorm. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja.
Maar ik zie ook heel mooi de voorafschaduwing van de geschiedenis van Jozef.
Ja, prachtig.
Ja. In dat patroon, kun je het vergelijken.
Het patroon van Jozef, broeder, dat de Jozef door zijn broers wordt afgewezen.
Ja.
En dan lijkt het wel alsof Jozef eerst een klus moet doen aan een ander volk om hun te redden van de hongersnood. Ja. En als zij dan voldoende hebben, dan komen zijn broers uiteindelijk ook. En dan krijgen zij ook die rijkdom. En dan zijn ze niet, dan worden ze niet door Jozef afgewezen. Maar dan worden ze dus door Jozef in ontferming aangenomen. En dan zegt Jozef zelf, jullie hoeven helemaal niet verdrietig te zijn, want het was Gods plan dat er gebeurde. Maar dan hebben ze, hebben die Joden, die broers, daarvoor wel een hele nederige weg moeten gaan.
Zeker.
Ze hadden hem net zo goed in het begin al kunnen aanvaarden. En hem niet wegsturen. Dan was het te beter gegaan, denk ik.
Ja, een heel wonderlijk plan.
Dus het Joodse volk ondergaat, denk ik wel, een beroerde weg door die afwijzing van destijds.
Want je leest
denk je niet?
Ja.
Je hebt ook nog in Handelingen 28 dat Paulus steeds in redetwist met de Joden. En dan zegt hij ook op een gegeven moment, want het hart van het volk is dik geworden en met de oren hebben zij zwaar gehoord. Hun ogen hebben zij toegedaan, omdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan. En zij zich bekeren en ik hen genezen. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods tot de heidenen gezonden is en deze zullen het aanhoren.
Ja. Het was ook zijn hartzeer, hè, van Paulus.
Ja.
Hij had heel graag gewild. Hij zegt toch ergens, ik zou wel verbannen willen zijn.
Ja, hij heeft alles voor ogen dus, om hen te redden.
Wat we natuurlijk wel in de kerkgeschiedenis gezien hebben, als ik dat zo mag zeggen, is dat er eerder een verwijt en een trap na is geweest naar de Joden toe. In plaats van dat we met de Heer verdriet hebben gehad om het feit dat ze hem afwezen.
Ja.
Ik bedoel, toch?
Het zijn vooral de Joden.
Weet je, hij schrijft deze brief aan degene, de christenen die in Rome zijn. Het is niet geschreven door Paulus, deze brief, toen hij daar in Rome gevangen zat. Hij was nog steeds in Jeruzalem, of althans in Palestina, in Israël. En heeft die brief dus aan de Romeinen geschreven. En dan kun je je afvragen, hoe kan het dat daar in Rome, op zo'n grote afstand in Italië, dus een groep christenen aanwezig was waar hij die brief aan richtte. Want hij verlangde er ook naartoe te gaan. Dat is ook gebeurd uiteindelijk. Maar goed, dan was dat gedwongen natuurlijk, omdat hij een beroep op de keizer deed. Maar het punt is dus dat in Italië, dus in Rome, een groep gelovigen was. En dat kan niet anders dan Joden zijn. Verstrooide Joden, lijkt mij.
Dat staat toch ook in de Handelingen 28, 2 jaar te Rome.
Ja.
Ja, maar jij bedoelt dat was later, hè?
Ja.
Toen was die brief al geschreven.
Ja.
Nou ja, dat misschien moeten we daar straks eens over nadenken, maar er is in de buitenbijbelse historie, zijn er wel geschriften die vertellen over dat er in Engeland al heel vroeg het evangelie verkondigd is. En dat deze mensen vanuit dat Engelse koningshuis, Caradoc onder andere, die zijn gevangen genomen, verbannen naar Jeruzalem als christen. En dat waren die eerste christenen.
Dat is omgekeerd dus.
Ja, nou, dat wordt in de
Rome zijn ze genomen, geloof ik.
Die zijn, ja, maar hebben het over,
ja,
hè?
Ja, nee, je zei Jeruzalem. Ja.
Zei ik dat?
Ja. Ja.
Ik bedoel Rome. Nee,
ja,
er wordt gezegd, ik heb als jongen op catechisatie van mijn dominee toen gehoord dat er al heel vroeg het evangelie verkondigd is aan de niet-Joden, maar de andere stammen van Israël. En dat bijvoorbeeld Jacobus schrijft er ook over, de 12 stammen in de verstrooiing. Dus wij, er wordt in de Bijbel zelf niet veel over gezegd. Maar het is heel goed mogelijk dat er meerderen zijn die wachten op de Messias. Niet van deze groep, deze twee, maar van de andere, die 10 stammen, die ook wachten op het evangelie en die het wel ontvangen hebben. Want Jacobus begint zijn brief om te schrijven aan de 12 stammen in de bestrooiing. Dus die heeft ook op het oog gehad waar anderen waren die ook zaten te wachten op het evangelie. Dus het kan zijn, om de vraag te beantwoorden, dat er inderdaad al evangelisten zijn gegaan naar andere mensen die zaten te wachten op het evangelie en die het wel ontvangen hebben. En die, en volgens de overlevering is het Romeinse Rijk naar Engeland geweest, ik zeg het even met mijn eigen woorden, die heeft daar het Britse vorstenhuis door verraad te gevangen genomen. Onder andere koning Caradoc. Die is verbannen naar Rome. En ik ben zelf geweest op die plek waarvan gezegd wordt dat dat het huis was van het Engelse vorstenhuis. Die waren verbannen in Rome, maar het waren christenen.
Mooi.
En stel je voor, broeder, maar het duurt niet lang, maar dan zijn we bij de Heer. En dan vragen we gewoon van, hoe zit het ook alweer met die brief?
Ja. Is dat... Maar toch is het...
Ja. Ja, ga je gaan. Nee, ga je gaan.
Zij kwamen daar onder de naam Saxons, hè? De zonen van Isaac.
Ja,
de tien stammen.
Er zijn heel veel boeken over.
Ja.
Ik weet niet, nou ja, goed. Kijk, er wordt bijvoorbeeld gezegd, helemaal aan het einde van de Romeinenbrief, in Romeinen 16, daar wordt gesproken over de mensen waar de groeten aan gedaan moeten worden. En dan wordt er ook iemand genoemd die heet Rufus, de uitverkorene. En volgens de overleving is die Rufus een Romein. Maar goed, er wordt gezegd, en het kan heel goed, dat het evangelie dus al geverkondigd is, omdat niet de Joden zelf, maar wel die anderen heel graag het evangelie wilden horen en het dus ook ontvangen hebben. Want men weet wel dat er in de eerste eeuw al heel veel christenen zijn ontstaan en dat er heel veel zaten te wachten op het evangelie. En dat is wat de broeder net ook las. Zij niet, maar anderen willen het heel graag weten. En nu is het dan weliswaar bijna weer weg, hè, de ontvankelijkheid voor het evangelie. Maar er is wel een bloei geweest in de kerk.
Ja.
Maar goed, die zoon van God, dat heeft Nathan al beloofd aan David, dat er uit het nageslacht van David in de verre, verre toekomst een zoon zou opstaan. En daarom noemt Bartimeus hem toch ook Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Dus hij werd al de zoon van David genoemd, toch? Mm-hmm. Zo noemt toch de blind hem? Mm-hmm. Die term hadden ze toch al? En dat de Heer Jezus dus de zoon van David was, dat werd dus bewezen doordat hij eeuwig leven tot stand heeft gebracht. Bij zijn opstanding. Men begreep dus dat hij de eeuwige koning was. Dus ik vind het wel heel mooi dat hij hier de zoon van David genoemd wordt. Maar hij is ook de zoon van God. En de zoon van God, en misschien kunnen we eventjes teruggaan naar Psalm 2. Dat is een psalm die staat ook boordevol met profetieën. Daar wordt hij ook de zoon genoemd. En dan wordt er ook gezegd, heden heb ik u gegenereerd. Daar wordt ook de term zoon genoemd.
Zoon van de Heilige Geest is die zoon van God.
Ja.
En biologisch van via Jozef, zoon van David.
Ja, mooi hè?
Ja, zeker.
Klopt allemaal hè? Ja, dus ik ben in Psalm 2 en dan lees ik een paar teksten. Dat is het lachen van de Heer, dat laat ik even zitten, dat de Heer die in de hemel woont spot om de grote mond van de heidenen, zal ik maar even zeggen, van de koning. En dan zegt hij in vers 6, ik heb toch mijn koning gezalfd over Sion, de berg van mijn heiligheid, zegt hij hier. En dan zegt hij daarnaast in vers 7, ik zal van het besluit verhalen. De Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eist van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einde aarde tot uw bezitting. Dus hier wordt hij genoemd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u opgewekt, gegenereerd of voortgebracht. En hier staat Handelingen 13 vers 33 onder. En als je dat dan weer leest, dan lees je daar dat Paulus, is het antwoord, ook dit aanhaalt. Kunnen we wel doen, Handelingen 13 vers 33.
16 vers 33.
Nee, Handelingen 13 vers 33. Daar wordt volgens de tekstverwijzing Psalm 2 vers 7 aangehaald. Dus dan ga ik nu naar. En dat is heel mooi, want het wordt letterlijk ook zo gezegd. En dan is Paulus de Antiochie aan het woord en die zegt in vers 33 van Handelingen 13. Gelijk ook in de tweede psalm, moet je nagaan hoe het mooi er staat.
Ja.
Je kan geen kant op.
Nee.
Ook al wil je het niet geloven, je moet het wel geloven.
Gelijk
ook in de tweede psalm gezegd wordt, geschreven wordt. En dan staat er, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt. Dus hij gaat verder op die gedachte, gegenereerd. Dat hij uit de doden is opgewekt. Alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren. Heeft hij aldus gezegd, ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. En die weldadigheden die getrouw zijn, die worden ook in Jesaja genoemd. En dat wijst naar de beloften die David kreeg over zijn nageslacht. Dat wordt hier genoemd de weldadigheden Gods. David, sorry. Nou, dat is een studie op zich. Dus de term, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, en dat hij hem uit de doden zal opwekken, heeft hij aldus gezegd, ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Dus het begrip weldadigheden Davids moet te maken hebben met opstanding. Want in 2 Samuel 7 lazen wij dat hij een eeuwig koning zou worden. Dus eeuwigheid duidt op iemand die nieuw leven heeft, opgestaan is, eeuwig is, toch? Dus hier lees je dat het voortdurend gaat over beloften. Ja, je kunt 32 ook lezen. En wij verkondigen nu de belofte die tot de vader geschied is, namelijk dat God dezelfde vervul heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft, opgewekt heeft. Het is allemaal zo duidelijk. Je moet gewoon eigenwijs zijn om het niet te willen geloven. Je moet gewoon.
In 37 staat ook nog iets. Maar hij die door God tot leven is gewekt, is niet tot ontbinding overgegaan.
Klopt. En dat wordt in de psalmen ook gezegd, hè? Gij zult uw heilige de verderving niet laten zien. En dat heeft hij niet over David gezegd. Want Davids graf is bij ons tot op deze dag.
Ja.
Kennen we die tekst?
Mm-hmm.
Wat er nu aangehaald wordt door de zuster? Ja, Psalm 16. Dus in Psalm 16 zegt David, en laten we zeggen dat David door de geest van God, net als die profeten, want David was ook een profeet, op een nacht profeteert, ik zeg het even op zijn menselijks, en dan zegt hij, wat ik nu toch gezegd heb vannacht, dat begrijp ik helemaal niks van. He, met Petrus te zeggen. Ik heb iets onder de bezieling van de geest gezegd, ik heb het hier opgeschreven, en ik begrijp niet wat ik opgeschreven heb. Kan dat? Ja. Nou ja, als je Petrus leest, dan kan dat.
Ja.
En dan zegt hij van de psalm die hij zelf schrijft, want in Psalm 16 staat boven een kleinoot van David, en dan zegt iedereen, het gaat over David zelf. En dan lezen wij vers 10, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. Dan zeg je, hey, David schrijft over zichzelf, nou ja, ik kan daar wel sterven, maar ik kom er weer uit, want tot verderving komt het niet. En dan zegt het Nieuwe Testament, dat gaat niet over David zelf, het gaat over de Heer Jezus.
Zeker.
En dat lezen wij er ook.
Ja.
Vers 35, toch?
Ja, dan lees je voor eeuwig, ja. Zeker.
Vind je dat niet mooi? Dat...
Ja, nee, maar dat grijpt ook terug. Ja.
Dit helpt ons toch? Ja. Dit soort beloftes en de vervullingen ervan. En daarom, God vraagt toch van ons geen onmogelijke dingen. Hij legt het ons uit in het woord. En hij zegt, nou, als je nou eerlijk bent, geloof me dan gewoon op mijn woord. Of je moet tegenwerpingen hebben. Maar dan moet je toch wel heel van goede huizen komen.
Ja.
Vind ik. Om dit tegen te spreken.
Ja.
Want je leest het ook in Jesaja. Dan heeft God het ook tegen het volk. Nou, ga met mij dan een rechtsgeding
aan. Ja, precies. Ja.
Als ik dan verkeerd ben, vertel mij dan hoe ik het dan wel moet doen. Weet je? En dat vind ik ook knap, hè, die ontferming. Ja,
prachtig.
Ja.
En tegen Job zegt hij, om God u dan.
Ja.
He, kom maar op, morgenochtend om 8 uur, dan zullen we elkaar ontmoeten bij, dan gaan we eens met elkaar debatteren. Waar hebben we het eigenlijk over? We hebben het over God, die heeft het allemaal zo
uitvoerig
voorgesteld.
Ja,
dit versterkt ons geloof, toch?
Ja. Dat zo'n majesteus iemand ons nog kansen geeft tussendoor. Hè?
Ja, en dan vind ik het mooi dat Paulus daar zegt, zodat wij in vers 12... om vertroost te worden onder u door het onderling geloof, zowel het uwe als het mijne.
Amen.
Dus we zijn toch bezig om elkaar te versterken. Dat we niet heen en weer geslingerd worden, maar dat we weten dat wij God kunnen vertrouwen op zijn woord. En mijn kleindochter zei pas, die begon een beetje te twijfelen, die is nog maar 7. En die, ik weet niet wat die had, die begon ook in één keer, want toen zei ik, maar Elske, weet je, als je nou straks bij de Heer bent, dan wandel je gewoon even naar hem toe. En dan zeg je, Heer, ik heb in mijn leven dat en dat niet begrepen. Kun je me ook even uitleggen? En toen had ze in één keer gelijk een goed antwoord. Je mag toch zo vertrouwelijk omgaan met de Heer.
Ja.
Ook al begrijp je dingen niet, dan mag je toch gewoon zeggen, Heer, kunt u me dat ook uitleggen? Want daar heb ik echt altijd moeite mee gehad.
En dan zeg
je, maar daarmee hoef je hem toch niet af te wijzen. Huh?
Dan zeg je, Job, ik leg mijn hand op mijn mond.
Ja. Uiteindelijk, ja.
En ik ben stil.
Ja.
Zullen we gaan naar de Romeinenbrief weer?
Respectvol, hè?
Dus met dit bewijs, dus de beloftes die vervuld werden, we hebben gezien Samuel, we hebben gezien de psalmen, dat hij dus de zoon is van David, zowel als de zoon van God. En dan zegt hij in vers 5, door welke, dus door de Heer Jezus, door welke wij hebben ontvangen genade en het apostelschap, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen voor zijn naam, onder welke ook gij geroepenen zijt van Jezus Christus. Allen die te Rome zijn, hè, dan gaat het weer over de Romeinen, die, of de mensen, hij noemt ze geen Romeinen, maar mensen die in Rome zijn, geliefden Gods, geroepenen, heiligen, genade zij u en vrede van onze God en van de Heer Jezus Christus. Er wordt wel gezegd dat genade en vrede, dat zijn kenmerken van het vredesverbond, hè, van het nieuwe verbond. Hij biedt ons zijn vrede aan.
Attributen.
Mooi, hè? Prachtig. Nou, dan het verlangen naar Rome, vers 8. Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. God is mijn getuige, welke ik diene in mijn geest, in het evangelie zijn zoons, hoe ik zonder nalaten uw gedenken. Alle tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij ook nog de enige tijd goede gelegenheid gegeven werd door de wil van God om tot uw lieden te komen. Want ik verlang ernaar om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gaven mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden. Dat is om mede vertroost te worden onder u, door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mijne. En dan stop ik even. Het blijkt wel dat het voor Paulus, en ik ken de andere brieven ook een beetje, maar ik vind nergens zo'n groot verlangen naar een groep gelovigen als hier in deze brief van de Romeinen. Ja, zo intens verlangen naar die mensen.
Hij herhaalt het nog eens, hè? Steeds weer. Want we moesten ze weten, ja. Broeders en zusters.
Ja. Ja. Mooi, hè, die ondertoon. Ja. Zoals je bijvoorbeeld in de Korinthebrief vaak leest, dat hij nachten op blijft met ze om ze onder privé te vertellen dat ze moeten blijven met de genade, niet naar het vlees moeten wandelen. Hè, dat hij ze er zoveel aan gelegen is om ze als een vader te vertellen. Hij zegt, gij hebt vele leraars, zegt hij, maar weinig vaders, zegt hij. Dus zo dicht staat hij bij ze. En hier lees je dat ook. Hij heeft zo'n groot verlangen om ze te zien. Doch ik wil niet dat u onbekend zij, dan nu onderstreept hij het nog een keer, dat ik menigmaal voorgenomen heb om tot u te komen. En ben tot u, tot nog toe verhinderd geweest, opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben gelijk, als ook onder de andere heidenen.
Met andere woorden, het waren heidenen dus die daar tot geloof gekomen zijn in Rome. Het waren geen Joden van oorsprong.
Nee, klopt. Ja, nee, maar dat staat hier ook, hè?
Ja, dus andere heidenen, zegt hij. Met andere woorden, ik richt deze brief tot heidenen die inderdaad tot geloof zijn gekomen, maar die verdieping nodig hebben. En ik wil inderdaad aanvullende vrucht zien. Ja. Daar kom ik voor. Ja, tenminste, dat begrijp ik.
Ja, het waren dus geen Joden.
Nou, maar ik heb het altijd in Londen gezien dat daar inderdaad een groep was.
Maar ik heb daar wel thuis een boekje over, die wil ik wel voor je meenemen. Dan wordt dat verhaal gezegd.
Ja, nee, maar verder is dat niet van groot belang.
Nou, okay. Je vraagt je wel af, hoe komt het toch dat Paulus zo'n verlangen heeft naar die gelovigen? En als je de andere brief doorleest, dan heb ik dat nog niet zo meegemaakt, dat hij daar zo'n intens verlangen heeft naar die groep om ze te ontmoeten. Of het komt omdat hij ze sowieso al ontmoet heeft en dat hij ze dus... En bij Rome, de brief van Romein, daar lees je dus dat hij ze nog niet ontmoet heeft.
Ja, het is de gemeente denk ik, die het verst weg ligt van Jeruzalem. Ik zou niet weten waar... Ja, misschien wel, zoals je zegt.
Maar... Dat klopt. Maar hij is toch ook onderweg naar Rome om daar ook... Daar wordt hij uiteindelijk
in Handelingen staat nog, hij bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving alle die tot hem kwamen.
Ja. Als gevangen, hè?
Als gevangen, ja. Want je leest ook, elders ook, hij was geketend. Ja. Maar de boeien, dat deerde hem niet.
Nee.
Als gevangene van Christus was het voor hem een eer. Het was een bekroning. Gewoon dat...
Ja. Maar goed, we lezen verder. Opdat, ik lees 13b, opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen. Beiden, Grieken en barbaren, beiden wijzen en onwijzen, ben ik schuldenaar. En hij moet dus aan allen het evangelie verkondigen. Hij noemt zich dat zij hebben recht op zijn prediking. Ze zitten eigenlijk daarop te wachten, althans, zij hebben er recht op. En dan vers 15, alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig. Om u ook, die te Rome zijn, het evangelie te verkondigen.
Wat betekent volvaardig?
Volvaardig, is dat niet bij de recht geweten, volvaardig? Wat betekent dat?
Ik weet het niet.
Heeft iemand een andere vertaling?
Nee. Mijn wens.
Wenselijk?
Ja, wenselijk.
Oké, is goed.
Ja, kan ik me wel in vinden.
Ik heb schilderen.
Ik zal het niet...
Ik zou het wel sterker aanzetten, maar goed.
Ik...
Een vurige wens of
zo. Overtuiging.
De gemeente te Rome, groot verlangen. En de vervulde beloften waar Paulus dus de opdracht krijgt van die opgestane Heer om het evangelie te verkondigen. En het bijzondere van Paulus weten we, dat heb ik net ook al gezegd, dat Paulus dus niet zoals de discipelen door de Heer Jezus 3 jaar lang is onderwezen. Maar hij zegt ergens anders dat hij het van de Heer zelf ontvangen heeft. Hè?
Ja.
Hij heeft een persoonlijke... Hij heeft eigenlijk individuele lessen gehad van de Heer. Dus de Heer heeft hem... En hij is ook nooit bij anderen te raden gegaan. Hij is ook altijd onder de leiding van de Heer geweest. En de Heer heeft hem persoonlijk de dingen verteld.
Berg in Arabië.
Ja. Ja. Heel bijzonder. Het is een heel bijzonder mens, maar met een enorme passie. En we lezen dus dat hij staat op het oud-testamentische werk, wat onder inspiratie van de Heilige Geest door de profeten is opgeschreven. En dat was dus zijn, hoe moet ik het zeggen, dat was zijn, dat was zijn gereedschapkist, mag ik het zo zeggen. Dat was waar hij uit putte.
Ja.
En hij vertelde geen andere dingen. Hij vertelde het uit het woord Gods. Als een leraar van heidenen, maar ook van joden.
Maar als je zijn basis ziet waar hij vandaan kwam onder de wet, weet je wel, de gemeente vervolgend. En dan zegt God nog tegen hem, je bent mijn uitverkoren werktuig.
Ja.
Weet je wel?
Ja.
Moet die 3 dagen afsterven, die oude mens moet eruit.
Ja.
Om een nieuwe mens te worden. Weet je?
Om een nieuw te kunnen beginnen.
Om een nieuwe toekomst te kunnen maken.
Die
oude jas moet weg.
Ja.
Helemaal
blind.
En dan, ja, dan ontdekt blind. Hij aan zichzelf hoe God hem vormt. Hè? Dat,
ja. Ik vind het ook een les voor ons, schuldenaar te zijn.
Ja.
Ten opzichte van... Toch?
Ja, ja, ja. Ja, maar ik vind het zo'n bijzondere diepgang van zo'n mannetje.
Ja.
Hij stelde qua figuur niks voor, klein van gestalte,
ja,
weet je wel.
Ja, precies. Ja.
Als je niet
vol van de geest.
Ja, hij voelde van de geest, dan stromend water.
Ja.
Ja. We wouden nog voorstellen om de afsluiting van vanavond de laatste 2 teksten te lezen. Want dan hebben we ook het onderwerp van de brief, staat er bij mij boven.
De kern van de brief.
De kern van de brief. En dan lezen we volgende keer vanaf vers 18. Maar dan sluit ik af. Want, zegt Paulus, ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Want het is een kracht Gods tot zaligheid en ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit geloof leven. Het is een aanbod van genade en het enige wat wij hoeven te doen is het in geloof aanvaarden. In gehoorzaamheid het woord in ons te binnen laten komen.
Zijn we dan rechtvaardig?
Wij worden gerechtvaardigd op grond van geloof.
Zijn we dan gerechtvaardigd? Want dat staat hier, dus dat inderdaad je dan, als je de rechtvaardige zal uit geloof leven, dan moet je natuurlijk rechtvaardig zijn.
De rechtvaardige zal uit het geloof leven.
Ja, dan zijn wij dus rechtvaardig.
Ja, wij zijn gerechtvaardigd.
Wij zijn gerechtvaardigd, ja.
God ziet ons zo, toch?
Door Christus.
Door geloof.
Ja,
door geloof.
En dan denk ik wat de broeder net zei. Dan geldt dat dus dat wij wel moeten afsterven van onszelf. Dus niet moeten denken, ik doe het nou vanaf vandaag eens een keer weer uit mijn eigen kracht.
Nee. 100% over.
Alles is genade.
Ja.
moeilijk hoor. Moet ja, totaal afhankelijk te zijn. Ja.
Volgens Johannes doen we nog zonde.
Ja, we blijven toch die zonde.
Maar Johannes zegt, wie zegt dat hij geen zonder is, die liegt.
Ja. Mm-hmm.
Toch?
Jawel, prima. Maar dus dan ben je toch rechtvaardig.
Ja, je bent
rechtvaardig.
Ja, dat is helemaal burgers, hè. Maar broeder, ik vind het... Het is natuurlijk echt moeilijk. En Paulus heeft het er sowieso moeilijk mee. Want u haalt het nu aan, maar als wij lezen, maar daar komen we nog op, wat het betekent, het evangelie, dat de Heer Jezus voor ons stierf, maar dat wij ook met hem gestorven zijn. Dus als die oude mens blijft zondigen, terwijl die van God dood is, dan zeg ik, inderdaad, hij zondigt, maar dat nieuwe leven in mij, dat zondigt niet. En hoe moeilijk is dat nou te begrijpen? Nou, dan... Laten we daar ons dan op richten. Het woord van God zegt, ik ben met Christus gestorven en opgestaan. Dus leef niet meer ik, maar Christus in mij.
Amen.
Dus wat er dan zondigt, dat is... Dat kan toch nooit het nieuwe leven zijn?
Nee, maar dat komt
wel... Dus uw vraag van, zondig je nog? Dan zou ik eigenlijk moeten vragen, wie bedoelt u dan? Ja. Dus om het zo te zeggen.
Ja, je doet het niet bewust.
Maar ga daar nou maar eens mee aan de gang. Dat is denk ik de strijd die we hebben tot aan het einde van ons leven.
Ja, zeker.
Paulus noemt dat, ik ellendig mens, zegt hij. Als ik het goede wil doen, is het sterk.
Ja.
Ik denk ook niet dat het probleem voor God zo groot is, maar dat het probleem voor ons zo groot is. Dat wij daarmee worstelen.
Ja.
Dat denk ik.
Ja. Ja, God ziet
maar misschien dat we tijdens het lezen van de Romeinen... weer dichter komen bij datgene wat God met ons voor heeft.
Ja, het is wel indrukwekkend dit, zo als je het gezamenlijk zo leest.